Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de herdiani. De World Surf League Champions Tour 2019 zal een positieve impact geven. De handelssamenwerking met Argentinië is een geschikte stap. Geothermische energiecentrale helpt bij het bouwen van regionale infrastructuur. Indonesië streeft ernaar in 2024 de belangrijkste producent van de mondiale halal-industrie te worden. Hier is het complete nieuws. De World Surf League Champions Tour 2019 vindt plaats op Keramas Beach, Gianyar, Bali, van 13 tot en met 25 mei 2019. Het wordt verondersteld een positieve effect te hebben op het toerisme in Indonesië. De voorzitter van het Maritieme Tourism Acceleration Team van het ministerie van Toerisme, Indroyono Susilo, zei dat het surfkampioenschap was opgenomen in de prestigieuze categorie van sporttoerisme. Dit omdat een talen wereldklasse surfers uit verschillende landen deelnemen. Miljoenen ogen zullen de schoonheid van het strand en de golven in Gianyar zien. Indroyono zei dat de regering sinds 2017 de surfpotentieel van Indonesië heeft ontwikkeld. In 2019 waren er minstens 10 qualifying series toernooien en 1 Champions Tour. Volgens hem zien de surfers buitenlandse toeristen van die van Bali hun tweede thuis maken als surfbestemming. We gaan nu naar het volgende nieuws. De economische waarnemer van de Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, zei dat de inspanning om de handels- en investeringssamenwerking tussen Indonesië en Argentinië te vergroten de juiste stap is. Fitra zei dat dit een belangrijke stap is, omdat Argentinië een van de belangrijke deuren van de handel in de Zuid-Amerikaanse regio. Hij zei dat de inspanning om de traditionele exportmarkt te versterken erg belangrijk is. Daarnaast zijn ook het plan om de rubber- en palmolieproducten te ruilen om de handelsbalans met Argentinië te versterken, een stap die moet worden gewaardeerd. Volgens Fitra kan het ruilhandelplan een alternatief zijn voor de overheid om Indonesische rubber- en CPO-producten te optimaliseren, waarvan de productie in toenemende mate aanwezig is. Geothermische krachtcentrales bieden voordelen voor de lokale gebieden, waaronder de ontwikkeling van infrastructuur. Dit zei de directeur-generaal van New Renewable Energy and Energy Conservation, FX Sutiyastoto. Hij legde uit dat lokale overheden ook zouden profiteren van de aanwezigheid van geothermische energie. Sutiyastoto zei dat geothermische energie de Indonesische economie kan helpen. De aanwezigheid van geothermische energie zal de invoer van stookolie en LPG verminderen. Hij zei dat geothermische centrales een groot startkapitaal vereisen, maar daarna betalen ze alleen voor operationele kosten. De regering lanceerde het Indonesische Sharia Economy Masterplan 2019 tot en met 2024, dat 4 strategische stappen aanbeveelt. Het belangrijkste doel van dit masterplan is dat Indonesië in 2024 een belangrijke producent wordt in de wereldwijde halal-industrie. Het hoofd van Nationale Ontwikkelingsplanningsbureau, Bambang Brojonegoro, zei dat Indonesië op dit moment nog steeds in de top 10 staat als wereldwijde consument van de sharia-industrie. Met het bestaan van het Islamitisch Economie Masterplan wordt verwacht dat Indonesië een belangrijke producent van de mondiale halal-industrie zal worden. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
het programma commentaar met de titel De effecten van het bezoek van Pompeo aan Rusland over de relatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Toen de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran toenam, bezocht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo Rusland om de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en president Vladimir Poetin te ontmoeten. In zijn ontmoeting met Sergei Lavrov en andere Russische leiders op dinsdag in Moskou, zei Mike Pompeo dat de Amerikaanse president Donald Trump een sterke wens heeft om de goede betrekkingen tussen de twee landen te verbeteren. De verklaring is zeer waarschijnlijk in verband met toenemende spanningen tussen Washington en Moskou in verband met de nieuwe Amerikaanse druk op Iran. De vijandigheid van de Verenigde Staten tegen Iran in de vorm van nieuwe economische sancties en het sturen van Amerikaanse manschappen naar de Golfregio heeft de betrekkingen van Washington met Moskou onder druk gezet. Dit omdat Rusland een goede relatie en samenwerking met Iran heeft. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, was intussen benieuwd naar de Amerikaanse plannen om de inspanningen met Iran op te lossen. Het beleid van Washington ten opzichte van Teheran is belangrijk voor Rusland. Want over een paar weken zal president Vladimir Poetin waarschijnlijk Donald Trump ontmoeten in de zijlijn van de G20-top in Osaka, Japan. Toezeggingen van de twee landen om een uitweg te vinden voor crisis in verschillende regio's, met name in het Midden-Oosten, waaronder Iran, zullen de geopolitieke omstandigheden van de wereld beïnvloeden. Zoals bekend waren de nieuwe sancties van de Verenigde Staten voor Iran van kracht, terwijl de meeste Europese landen nog steeds economische betrekkingen onderhouden met Iran. Vorig jaar waren de West-Europese landen het oneens met beslissingen van de Verenigde Staten om zich terug te trekken uit de nucleaire overeenkomst met Iran. Nu blijft Washington de druk op Teheran uitbreiden, inclusief het opleggen van sancties aan de Iraanse metaalsector. Dit ondanks het feit dat Iran en sommige West-Europese landen nog steeds handelsbetrekkingen hebben in de sector. Of het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran zal veranderen, zal onder meer worden bepaald door het gesprek tussen Mike Pompeo en Vladimir Poetin in Moskou op woensdag 15 mei, evenals voor verdere gesprekken tussen de twee presidenten in Osaka de komende weken. Dat was het commentaar.
Deze luisteraars, we beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 16 mei. 16 mei 1945, de Jeugdcongres in heel Java. Voordat de Indonesische Onafhankelijkheid voor Bereidende Onderzoeksinstantie, PBU-PKI, werd gevormd, werd op 16 mei 1945 in Bandung, West-Java, een jeugdcongres van heel Java gehouden op initiatief van de Angkatan Muda Indonesia, Indonesian Youth Force. Het congres dat werd bijgewoond door meer dan 100 jongeren en studenten afgevaardigden of Java, deed een beroep op jongeren of Java om zich te verenigen en zich voor te bereiden om de proclamatie van onafhankelijkheid uit te voeren. Wat geen geschenk van Japan is. De resultaten van het congres werden besloten door twee resoluties, namelijk alle Indonesische groepen, met name de jeugdgroep, verenigd en opgepakt onder één nationaal leider, en versnelde de uitvoering van de verklaring van Indonesische onafhankelijkheid. We gaan verder met de gebeurtenis van 16 mei 1975. Junko Tabei werd de eerste vrouw die de berg Everest bereikte. Op 16 mei 1975 slaagde Junko Tabei, een bergbeklimmer uit Japan, erin om de eerste vrouw te worden die de hoogste bergtop ter wereld bereikte. Everest. Hij klom door de zuidelijke rijstok. De piek van de Everest is in de Himalaya, gelegen op de grens van Nepal en China, op een hoogte van ongeveer 8.850 meter. We beëindigen met de gebeurtenis van 16 mei 1995, de arrestatie van Soko Asahara of Matsumoto. Op 16 mei 1995 werd Soko Asahara, leider van de cultussecte Aum Shinrikyo in Japan, gearresteerd door de politie van het land. De secte werd een voortvluchtig van de politie nadat hij bewezen was dat hij de dader was van een bomaanslag op een Japanse metro die 12 mensen doodde en 5000 anderen verwoonde. In 1984 startte hij en zijn vrouw een yoga-lensles en begonnen volgers te worden. In 1986 ging Matsumoto naar India en daar beweerde hij een openbaring te hebben terwijl hij mediteerde op de Himalaya. Bij zijn terugkeer naar Japan in 1987 veranderde Matsumoto zijn naam in Soko Asahara en ontwikkelde hij een religieuze gelassen genaamd Aum Shinrikyo, wat de doctrine van de waarheid over de schepping en vernietiging van de natuur betekent. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in Geschiedenis, de editie van 16 mei.
Suka dan duka pastilah ada pada manusia. Dalam hidup susah dan senang selalu datang kian menjelang. Ya Allah, beri pahala dalam kesulitan ini. Dengan yang lebih baik lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Senang selalu datang kian menjelang. Ya Allah, beri pahala dalam kesulitan ini. Ya Allah, ganti semua dengan Allah wa ni'mal wakil. cuma dialah sumber kenikmatan.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, mijn Indonesia vandaag met een titel Wendy, een jonge man uit West-Kalimantan, won World Milieu Prize. Wendy Tamariska van de Palung Foundation won de Wetley Award 2019 voor zijn toewijding aan de natuurbehoud en het milieu. De prijs werd op woensdag 1 mei rechtstreeks ontvangen van prinses van het Verenigde Koninkrijk, Prinses Anne, als het patroon Wetley Fund for Nature. In het gebouw van de Royal Geographical Society in Londen, Wendy zei in zijn geschreven verklaring in Pontianak vrijdag, dat hij succesvol werd geacht door het beschermen van orang-utans en er geen woorden door een duurzaam levensonderhoudsprogramma. In het landschap van Gunung Palung National Park, Noord-Ketapang en Kayong District West Kalimantan Provincie. Sinds 2010 is Wendy begonnen met het uitnodigen van lokale gemeenschappen om dit houtspoorproducten te verzamelen en ze als een alternatief inkomen te maken zonder bossen te vernietigen. Wendy slaagde er via een duurzaam levensonderhoudsprogramma van de Palung Foundation ook in om contact te maken met de gemeenschap, zoals de pandanmaten ambachtslisten, via de groepen die werden bijgestaan door ambachtslisten. De gemeenschap als ambachtslui slaagde er uiteindelijk in omgeweven stoffen van pandanus grondstoffen met verschillende creaties te produceren. Nadat ze matenwerkelieden werden, werden de mensen naar uiteindelijk geen stenen mijnwerkers meer. Niet alleen dat, slaagde Wendy er ook in lokale boeren aan te moedigen om land te cultiveren dat potentieel is om het met verschillende planten te worden beplant met een milieuvriendelijke plantenpatroon. Voor zijn inspanningen werd Wendy 1 uit 6 personen uit verschillende landen die in 2019 de Wetley Award in Londen, Engeland ontvingen. Er waren er 100 genomineerden uit de 55 landen in de wereld die werden geselecteerd door de organisatoren. Niet alleen dat, was Wendy de enige winnaar wat een bacheloropleiding achtergrond, terwijl de andere 5 genomineerden allemaal hoogleraren en artsen zijn. In zijn toespraak terwijl hij de prijs ontving, zei Wendy dat hij de bossen van Kalimantan inheemse volkeren leven met hun tradities, die tegen de tijd bewakers werden zodat de bossen duurzaam bleven. Ondertussen verklaarde de president van de National Assembly van Dayak Adat, Cornelis, dat hij klaar was om de natuurbeschermingsactivisten zoals Wendy onder te steunen. Hij hoopte dat in West-Kalimantan andere Wendy zouden kunnen opduiken, omdat volgens hem het bos in Kalimantan echt moest worden bewaard. Volgens Cornelis heeft Indonesië milieuactivisten zoals Wendy nodig om bosvernietiging en een steeds massaler milieu te voorkomen. Oké, luisteraars, dat was het programma Indonesiaku of Mijn Indonesia.
Tutup mata, hindari pagi. Tenggelam di dalam galau tak pasti. Aku hiraukan suara hati yang ingin berlari. Rindukan mentari. Sepi, musim berganti dan ku masih begini. Namun kau buka pintu hatiku dengan sentuhan kasih. Ku tak sama lagi.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Deze luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Wonder van Indonesië. En vandaag zullen we vertellen over het strand Kramas in Bali. Luisteraars, Bali organiseert opnieuw een wereldkampioenschap surfen door de derde serie van de World Surf League, WSL, door 2019 te houden. Dit evenement dat Corona Bali Protected heet, werd gehouden op Kramas Beach, Gianyar Regentschap van 13 tot 25 mei 2019. Het strand Kramas is gekozen omdat de golven een hoogte van 2 meter kunnen breken, een ideale plek om te surfen. Het Kramas strand is in het Keramat dorp, Blak Batuk district, Gianyar Bali. De reis vanuit Denpasar duurt slechts ongeveer 45 minuten met het vervoer overland. Luisteraars, onderweg naar het strand van Kramas wordt u verwend met uitzicht op rijstvelden en plantagebewoners. De golven van de zee aan de kust van het strand zijn nog steeds relatief vriendelijk en veilig om te zwemmen en te surfen. Hier is een surfplank verhuur voor de degenen onder u die geen surferuitrusting meegebrengt. Met huurprijzen vanaf 50.000 rupiah. Op de strand Kramas kun je 's nachts surfen. U hoeft zich geen zorgen te maken omdat de organisatoren een controlepost hebben voorzien met 2 torens met schijnwerpers die als lichtwerktuigen voor bezoekers worden gebruikt. Niet alleen om te surfen, het strand van Kramas dat nog steeds leeg is van bezoekers is ook ideaal voor afzondering. Afzondering van de menigte. Deze plek kan een retraite-locatie zijn, de lichaam en geest verfrist. Verwijderd van vervuiling met zijn nog steeds prachtige omgeving. Er wordt gezegd dat de naam van het strand in Gianyar, voordat het strand Kramas werd genoemd, Kuramastrand is. Omdat het vroeger de locatie was waar gouden schildpadden hun eieren legden. Of gouden schildpadden. Oké, luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië met de topic het strand Kramas. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Mana pernah ku tahu hati ini sayang, hanya wajahmu. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sedih. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu di dalam hati ini sayang.
Programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
De Voice of Indonesia luisteraars zijn we nu in het programma Diversions. Vandaag bespreken we over Bali, die de gasten van de World Surf League 2019. Luisteraars, de voorzitter van het Maritieme Tourist Acceleration Team van het Ministerie van Toerisme van de Republiek Indonesië, Indroyono Susilo, zei dat de overheid grote mogelijkheden ziet van het surfen in Indonesië en gezien Indonesië veel stranden heeft die de wereldklasse surfbestemmingen zijn. Daarom heeft de overheid vorig jaar samengewerkt met de World Surf League en een steun verleend aan verschillende surfentementen in Indonesië. Thank you. en van de internationale samenwerkingsevenementen van de overheid en WSL is de derde reeks van de World Surf League WSL Champion Tour 2019. Het evenement dat de Corona Bali Protected heette, werd gehouden op Krama Strand, Kiana Regency van 13 tot 25 mei 2019. Corona Bali Protected werd gevolgd door 56 surfers, verdeeld over 37 mannelijke en 19 vrouwelijke surfers die op de lijst staan van de wereld's beste surfers. De deputy-assistent van marketingsontwikkeling voor de derde regio van het ministerie van toerisme, Ricky Fauziani, zei dat dit evenement het bewijs is dat Indonesië een wereldklasse surfbestemming is. Volgens Indroyono Susilo, het hoofd van het Maritieme Tourism Acceleration Team van het ministerie van toerisme van de Republiek Indonesië, zijn 11 surflocaties in Indonesië, de locatie voor WSL 2019, dus dit zal Indonesië tot de nummer 1 surfbestemming ter wereld maken. Ondertussen zijn er veel andere WSL-evenementen in Brazilië, Tahiti, de Verenigde Staten, Hawaii en Australië. Luisteraars, Voice of Indonesia, dat was het programma Diversion voor vandaag.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Muziekhoek. In deze editie zullen we luisteren naar het religieuze liedje van de Kito Rolis. Deze zanger met zijn echte naam Bangun Sugito is de zanger van de beroemde muziekgroep De Rolis in de jaren 60. Naast met de groep De Rolis heeft Kito ook albums uitgebracht als solozanger. Hij heeft 15 albums uitgebracht, waaronder een religieuze album getiteld Kembali Padanya, uitgebracht in 2007. Een van de liedjes in het album Kembali Padanya is getiteld Hanya Padamu Aku Bergantung. Dit liedje vertelt het verhaal van een dienaar die zich overgeeft aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dit liedje, gegreed door Liz Hadi, werd in 2017 opnieuw gezongen door zijn eigen vriend Reni Jayusman. Met dit liedje wil Reni Jayusman Gito Rolis gedenken en helden brengen die stierf in 2008. Dank u luisteraars, dit is het liedje Hanya Padamu Aku Bergantung, gezongen Torok Kito Rolis. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Take a cab,
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!